Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 143 en daarvan het eerste vers. Psalm 143, vers 1. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me, o Oppermajesteit. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 143. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen, 12e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Wij noemden u Handelingen 12, te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 19. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maag Maria en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen wij nu Handelingen 12, de eerste 19 versen. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommige van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, den welke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende, sta haastiglijk op. En zijn ketenen vielen van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeide tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende, En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heer uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide: boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het licht was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 116, de eerste 5 versen en ook het 7e vers. 116, vers 1, God heb ik lief, vers 2, ik lag gekneld, vers 3, och Heer, och Wierd, vers 4, de eenvoudigen, vers 5, gij hebt, o Heer, in dodelijk tijdsgewricht, en het 7e, wat zal ik met Gods gunsten overlaan. De eerste 5 versen en het 7e van Psalm 116. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang, de diaconale collecte, is bestemd voor bijzondere noden. De tweede collecte en de collecte straks bij de uitgang zijn bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw biddagave. Gemeente, dicht bij het thema van onze Johannes Calvijnschool, het landelijke thema, lezen we als uitgangspunt voor de preek Handelingen 12, vers 5b. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Drieërlei handen. In deze geschiedenis gaat het over drieërlei handen. We horen eerst van grijpende handen. Met name in de eerste 5 versen tot en met 5a. Grijpende handen. In onze tweede gedachte gevouwen handen. De kern 5b en vers 6. Gevouwen handen. En dan als derde horen we van goede tieren handen. In vervolg van de geschiedenis vanaf vers 7. Drieërlei handen, grijpende handen, gevouwen handen, goede tierenhanden. Jongens en meisjes, aan welke handen denk jij als het nou gaat over grijpende handen? Welke handen zouden dat nou zijn? Nou ja, dan denk je natuurlijk gelijk aan die lelijke koning Herodes. Daar gaan we het straks over hebben. Maar heb jij wel eens naar je eigen handen gekeken? Naar je eigen handen gekeken. Gemeente, hebt u dat wel eens gedaan? Dan weet je, na Genesis 3, weet u het ook bij God vandaan, bij geesteslicht met verdriet. Waar Eva naar die verboden vrucht greep. En Adam naar de vrucht die Eva hem gaf. En nou hebben wij allemaal, jij en alle mensen en ik, wij hebben van nature grijpende handen. Niet naar het goede, maar naar meer. En naar de zonde. En naar al de dingen die God verboden heeft. Wij lijken zo op die lelijke koning. Zul je het niet vergeten als het over grijpende handen gaat. Grijpende handen. Maar nou geven de Heere dat het vandaag gevouwen handen mogen zijn. Op de biddag voor gewas en arbeid. Gevouwen handen. Biddende handen. Het grootste dat jullie en dat heel de gemeente. Dat wij mogen zijn onder die goede tierenhanden. Die zich open doen over ons. Komt zijn onder de preek. In ons leven, in het nieuwe seizoen. Nu naar Herodes. Wie is eigenlijk die Herodes uit Handelingen 12? Dat is niet de kindermoordenaar van Bethlehem. Dat is Herodes de Grote. Nee, dat was zijn opa. Het is ook niet Herodes Antipas. De koning die Johannes de Doper heeft vermoord. Nee, dat was een neef. Het gaat hier om Herodes Agrippa. Een kleinzoon van Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem. Een neef van Herodes Antipas, die Johannes de Doper heeft vermoord. Uit dezelfde familie. Net zo goddeloos en net zo wraakzuchtig. Een nakomeling van Esau. Een Edomiet. Iets van de strijd komt openbaar tussen vrouwenzaad en slangenzaad. En hij deed zich voor als een Jood. En hij zocht voortdurend aansluiting bij het Sanhedrin, de Joodse raad. Tegenover de godsdienstige geschilletjes stond hij als een Gallio. Maar als slimme politicus wist hij van welke partij hij het meeste te verwachten had. En daaraan verkocht hij zijn geweten. Herodes wilde de Joodse volksziel strelen. Door de sekte van de Nazarenes, de volgelingen van Jezus, te slaan. En al spoedig begreep hij dat er een groepje discipelen was, apostelen, die leiding gaf aan die christengemeente, die een sekte genoemd werd in Jeruzalem. Met name Petrus en Jacobus en Johannes, die moet je zien te grijpen. Dat zijn de drie die het dichtst bij Jezus stonden de belangrijkste discipelen. En ze hebben het Herodes ingefluisterd. Een gemeente, het is zo opmerkelijk In Handelingen 5 lezen we nog dat het Joodse volk de discipelen zeer achtte. En dat het Sanhedrin benauwd was toen Petrus gevangen genomen was en de andere apostelen om ze iets aan te doen. Ze waren bevreesd voor het volk, want het volk hield hen in grote achting. Dan zijn we een paar hoofdstukken verder. En nou is het echt anders. En de duivel die heeft de machtige Herodes en de Joodse raad bij elkaar gebracht. En de volksaard is weer veranderd. En het klimaat is gunstig om die sekte van Nazarenes, die volgelingen van Jezus, aan te pakken. En al heel snel wordt Jacobus gegrepen. En Jacobus, de broer van Johannes, een van de drie die vaak bij Jezus mee mocht, die wordt gedood met het zwaard. Hij wordt onthoofd. Ziezo, heeft Herodes gedacht, dat is de eerste. En tot grote ontzetting in de jonge gemeente van Jeruzalem komt het bericht binnen. Hij is niet meer Jacobus. Hij is vermoord. We lezen eigenlijk niets van de omstandigheden. Dat is best opmerkelijk van Stefanus. Nou, de jongens en meisjes weten het wel. Weten het precies hoe die gegrepen werd. Hoe die nog een reden mocht houden. Hoe die nog getuigenis heeft gegeven. De hemel was geopend. Hij zag Jezus staande aan de rechterhand van God de Vader. Van Jacobus geen woord. Hoe zou het geweest zijn? Hij stond altijd wat in de schaduw van zijn broer Johannes. Maar nou wordt de laatste van dat tweetal toch de eerste. Nu mag hij als eerste eeuwig bij de meester, eeuwig bij Jezus zijn. Het gebed van zijn moeder is toch uitgekomen. Weet u het, gemeente? Die moeder, vermoedelijke godvrezende vrouw van de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, was naar Jezus gegaan. Ze had een verzoek of haar zonen naast de meester mochten zitten, aan zijn linker en aan zijn rechterhand. En ze kreeg toen eigenlijk een wat bestraffend antwoord. Want ze dacht zo aard, ze dacht aan het hier en nu. Twee ministers in het koninkrijk van Jezus op deze aarde. Het gebed komt toch uit. Toen werd Jacobus bevorderd tot de rechterhand van die gezegende borg en zaligmaker in de hemelse heerlijkheid. En dan die wat stille Jacobus mocht toch als eerste bij zijn lieve meester zijn. Gemeente, denk dat er ook in Jeruzalem wel veel verwarring geweest is. Dat de Heere dit nou toelaat, is er wel een godsbestuur. Die vrome Joden, die vieren feest. En die hebben gespot over die verachte groep Nazareërs. En zij konden hun godsdienst wel voortzetten. Hun eigen gemaakte godsdienst op reis naar de hemel. Ze hebben gejuicht. En Herodes heeft gelachen. Spotlachend. En de ware pelgrims naar Sion die treuren. En de gemeente was bedroefd. Hoe is het mogelijk, zegt u? Ja, die vraag moet u mij niet stellen. Het moet ons maar verootmoedigen, ook vandaag. En zalig is hij. En zalig is zij die niet geërgerd worden. Want dan kom je openbaar dat je het oneens bent met de Heere. Dat zijn we zo vaak. En Herodes die merkte blijdschap onder het Joodse volk. En dan gaat hij jacht maken op de woordvoerder, Petrus. En het lukt. Jongens en meisjes, misschien was hij goed gestopt. Misschien hebben ze heel voorzichtig gedaan. Maar ja, er is altijd een Judas, hè. Zo hebben ze zijn meester te pakken gekregen. Er was er eentje die voor wat zilverlingen wel de meester wilde verraden. Judas Iscariot. En zo is er ongetwijfeld een Judas geweest. Die voor een patiënt Petrus verraden heeft. En dan staat er de welke ook gegrepen hebbende. Hij wordt gevangen. De welke ook gegrepen hebben, de vers 4. Hij in de gevangenis zetten. En dan niet zomaar. En gaf hem over aan 4 wachten. Elk van 4 krijgsknechten. 16 soldaten. Om hem te bewaren. Willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. En er staat onmiddellijk achter Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Hij moet de gevangenis in. Wonderlijk. Waarom wordt hij nou niet onthoofd net als Jacobus? Nou, Herodes. Die wil er een vertoning van maken. Net als Hamas. Dat tijdenlang deed met die gijzelaars die vrijkwamen. Hij wil Petrus na de paasdagen, het is net het feest, de tijd van de ongehevelde broden, paasfeest breekt aan, wil hij hem openbaar terechtstellen. En heel het volk moet er getuige van zijn en ze zullen Herodes toejuichen. Hij zal zijn status kunnen verbeteren. En ze hebben ongetwijfeld verteld aan Herodes, pas wel op met die Petrus. Hij heeft eerder vastgezeten bij het Sanhedrin. En toen is hij op wonderlijke wijze uit die gevangenis gekomen. Herodes, pas op. Nou, Herodes past goed op. En hij heeft 4 groepjes van 4 soldaten, 16 soldaten, die hem zullen bewaken. Ze zullen elkaar wel wat afgewisseld hebben. Maar een constante bewaking aan 2 vastgeketend, vermoedelijk nog eentje, voor de deur van de kerker. En dan nog eentje bij de buitenpoort van het gevangencomplex. Zodat er tenminste 4 soldaten elke nacht waak, zegt de kanttekening, zullen ze elkaar wel afgewisseld hebben. Maar dat die stevig bewaakt wordt, vastgeketend. Er moet wat geweest zijn aan een soldaat aan de linkerkant en aan de rechterkant. De kanttekenaar die wijst daarop. Waarvan de ene keten aan de rechterhand van Petrus vast was. En aan de linkerhand van de ene soldaat. En de andere keten aan Petrus linkerhand. En aan de rechterhand van de andere soldaat. Wat is dan grijpend. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Als een kostbare schat. Herodes wil populariteiten verkopen. En de discipel zit in de dodencel te wachten op executie. Een gemeente, heb je nou jezelf leren kennen als een gevangene in de dodencel? We gaan weer een nieuw seizoen in. En wees maar ijverig, ga je werk maar weer doen. Als de Heer je dat gaf, iedereen het zijne, wees maar actief. We hopen ook zoveel vrijwilligers in het midden van de gemeente dat u weer actief bent. En alles wat er te doen is, komt zijn tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En dat is onze taak. Maar bent u er ook al achter gekomen? Dat we nou allemaal in zo'n dodencel zitten. En dat niet door de schuld van een ander. Petrus kon zeggen dat heeft Herodes op zijn geweten. Maar om eigen schuld. Nee, niet de duivel de schuld geven. Nee, is nou je eigen schuld geworden, gemeente. Dat je ook in een dodencel zit. Dat je er nooit meer uitkomt. Petrus, die is zo goed bewaakt. Die komt er nooit meer uit. Dat is onmogelijk. Herodes heeft al zijn maatregelen genomen. Wij zitten in een gevangenis. Waar je nou jezelf nooit meer uit kunt halen. Weet u het, gemeente? En is dat nou je nood geworden? Laat dat nou wegen ook in het komende seizoen. Opdat u van die gevouwen handen zou krijgen. Want je komt er nooit meer uit. Ja, je kunt wat op de deur rammelen. Je kunt het op een akkoordje proberen te gooien met je bewakers. Je kunt doen alsof je verlost bent. Maar wij verlossen onszelf niet, echt niet, nooit meer, nooit meer. En dan komen we bij de kern. U hebt gevouwen handen nodig, gevouwen handen. Jongens en meisjes, jullie weten het wel, hè. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar, staat er in vers 5, van de gemeente, werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Satan, die bewaart door zijn handlangers, Herodes, die soldaten, de Joodse raad, Petrus in de dodencel. Zou Petrus bang geweest zijn? Zou jij bang zijn? Zou jij bang zijn? Petrus ligt aan de ketting. In strikte gevangenissen was dat gebruikelijk, zegt kanttekening 8. Misschien hebben die ruwe soldaten wel lelijk tegen hem gedaan. Misschien hebben ze wel gespot. Jouw dagen zijn geteld. Mannetje, je hoofd gaat eraf. Wacht maar. Morgen na het feest zullen ze je doden. Vermoedelijk heeft het een paar dagen geduurd. We gaan nu maar naar die laatste nacht waar het over gaat. Zou Petrus zijn handen hebben kunnen vouwen? Of zouden die soldaten ruw getrokken hebben aan de kettingen? Hé, dat is niet de bedoeling. Bidden is niet nodig. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Zou Petrus nog wat gesproken hebben tot die soldaten? Zou er misschien in zijn hart een meedogen geweest zijn? Met zielen op reis naar de eeuwigheid. Die het niet weten. Leeft dat in uw hart, gemeente? Als u wellicht gehoord hebt op de mansledenvergadering, dat het plan ook genoemd is om een eigen evangelist op de kringloopwinkel te gaan benoemen. Opdat het woord aan zondaarsharten nog meer gelegd zou worden, weegt dat ook in uw hart. Misschien heeft Petrus wel in de gevangenis woorden mogen spreken van zijn meester. En heeft hij die vrijmoedigheid gekregen die hij had op de Pinksterdag. Bij God vandaan. En heeft hij het gezegd, de Heere wil werken. Ook in jullie hart. Zou je die zalig maken niet gaan zoeken? Zou die nog wat te eten hebben gehad? Misschien zijn gallengemaal. Je krijgt maar één keer eten. Tot morgen. En dan zal het feest van Herodes beginnen. Gemeente, Gods kinderen hebben het niet altijd makkelijk. Het kan ook zijn dat hij getopt heeft in de kerker eerst. Kan soms zo stormen in hun ziel. We lezen het allemaal niet. Maar al Gods kinderen weten het. Ze denken ook wel eens om te komen. Het kan zo stikdonker zijn in de nacht van het leven. Het kan tijdenlang zijn alsof de hemel gesloten is. Bidden, zeggen ze dan, ja. En je hebt geen gebed meer om te bidden. Ook geen gebedje. En je weet niet hoe het moet. Petrus is in de gevangenis. Gevouwen handen. Ja, letterlijk heeft hij ze misschien niet eens of nauwelijks kunnen vouwen. Maar misschien heeft Petrus toen mogen denken aan de woorden van de meester. Ze zullen u brengen waar ge niet wilt. Petrus, ze hebben mij gesmaad. Ze zullen het ook u doen. Ze hebben mij gebonden. De leerling is toch niet meer dan de meester. Zou die gedacht hebben aan die donkere nacht, toen die grote menigte kwam met stokken en zwaarden om zijn lieve meester te grijpen, toen die nog een ogenblik gezwaaid heeft met dat zwaard en het oor van Malchus afsloeg. We weten het allemaal niet. En toch is er iets wonderlijks. Want in die laatste nacht voor zijn terechtstelling lezen we dat Petrus slaapt. Dat is zo wonderlijk. Toen u Herodes hem zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten. Kun je dat nou voorstellen, gemeente? Je laatste nacht is aangebroken. Nog enkele uren, dan wacht een vreselijke marteldood. En dan slapen. Ja, jongens en meisjes, Gods kinderen, die kennen nood bij tijden in hun leven. Als ze gaan zien dat ze in zo'n cel zitten, hè? Die zondecel waar ze nooit meer uitkomen. Heb jij er ook al last van gekregen? Dan krijgen ze nood, dan krijgen ze slapeloze nachten. Dan kennen ze dat zoeken en dat schreeuwen tot de levende God. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Ja, die nachten kennen ze. Maar als nou de Heere dat ware geloof werkt in hun hart, dan leert het geloof ook slapen. dan leert het geloof ook slapen. Bidden en slapen. Ik lag en sliep gerust. We gaan straks zingen. We zingen al de psalmen van de basisschool. Die geleerd worden. Zeer goed meezingen, jongens en meisjes. Van alle groepen zingen we de psalmen. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heere trouw bewust. Wat een verschil, hè? Petrus heeft wel eens eerder liggen slapen. Ja, toen in de nacht van het verraad in Gethsemane. Toen heeft hij het lijden van de meester zo verzwaard. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Maar nu is een slapend bewijs van kracht en tot eer van de koning. De slaap van het geloof. Zou je ook zo gelukkig willen zijn? Jongens en meisjes, gemeente, wat ben je toch gelukkig als je een kind van de Heere mag zijn? Als je nou uit de gevangenis van de duivel, ja dat moet dan wel gebeurd zijn, eens verlost bent. Dan kunnen ze je in de gewone gevangenis zetten. Maar je ziel is dan vrij. En als ze dan je lichaam doden, ze kunnen je ziel niet aanraken. Die ligt toch voor rekening van die gezegende drie-enige God. En dat is wat de leidende kerk, wij weten dat nauwelijks gemeente, maar wat de vervolgde kerk bij tijden ervaart. En we hopen ze in het gebed ook in de middagdienst nadrukkelijk de Heere weer voor te leggen. Doet u het ook? Dat is wat ze ervaart. Petrus mocht weten. En dan ben ik eeuwig bij de Heere. Mijn zonden zijn verzoend. Mijn ziel is gered. Ik ben verenigd met de zaligmaker. Ik ben geborgen in hem. En als ik nou 1 ding moet zeggen tegen u vanmorgen, voor het komende seizoen, gemeente, daar moet je naar zoeken. Zul je het zoeken? Dat wil, dat zal ik doen. Laat het zo zijn in je leven. Ik zoek de zegen, de bevrijding alleen bij u. O bron van troost en licht. En nou kan de gemeente van Jeruzalem me niet missen. Dat is ook wel wonderlijk. Ze hadden kunnen zeggen, nou ja, er zijn er nog 9. Jongens en meisjes, Judas was er niet, dat was een huichelaar. Jacobus is vermoord. Nou, er is er eentje bijgekomen, Matthias. Er zijn er nog 10. Ze hadden kunnen zeggen, er zijn er nog 10. Dan moeten die het voortaan maar met elkaar doen. Ze kunnen Petrus niet missen. Wat gaan ze nou doen? Een handtekeningenactie om Petrus te redden. Een delegatie naar Herodes sturen om te onderhandelen. Misschien een losgeld te bieden. Een gewaagde aanval op de kerker. Met elkaar wat zwaarden verzamelen en dan optrekken naar de gevangenis. Nee, niet door kracht en niet door geweld. Gemeente, laat het ook zo voor het komende seizoen zijn. Gevouwen handen. En dan staat er van de gemeente. Werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Zou bidden dan helpen? Misschien zegt iemand, ik bid al zo lang. Het lijkt allemaal onverhoord te blijven. Al jarenlang aan bidden misschien. Misschien dat je denkt, ouderen. Er komt nooit meer ruimte in mijn leven. Er komt nooit meer wat anders in mijn leven. Ik ben te laat. Misschien dat er iemand is die zegt, ik ben zo bang dat ik in de kerker van Satan nou eeuwig moet blijven. En misschien is er ook wel iemand die het leerde. En als dat zo is, dan is het eigen schuld. Maar jong en oud, nou worden wij op deze biddag gewezen. Op de kracht van het gebed. En het staat er zo heel eenvoudig. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Er staat niet, er werd een mooi gebed tot God voor hem gedaan. Er werd een lang gebed tot God voor hem gedaan. Nee, dat staat er allemaal niet. Nou moet u niet zeggen, ik kan niet bidden. Nou ja, misschien dat je het in de binnenkamer wel eens zegt. Heer, ik kan niet bidden. Ik weet niet wat ik bidden moet. Leer mij bidden. Maar doe het toch maar, gemeente. Dat gestamel en dat gestuntel. Mannen, als God je een huwelijk gaf of een gezin. Beide zul je priester zijn in je gezin. Zul je er werk van maken. Gemeente, zul je bidden. Want hier staat het. Wat nu de kerk, de gemeente. Ik weet niet of het allemaal bekeerde mensen geweest zijn. Ja, er zijn mensen die je moet eerst bekeerd zijn. Van harte toegewenst. Maar doe het maar, gemeente. De gemeente. Heel die gemeente gaat bidden. Ze zijn samengekomen. In het verborgen natuurlijk. De deur op slot. En ze zijn aan het bidden. De kracht van het gebed. Zou je het zomaar niet doen? Bidden. Al lijkt het allemaal hopeloos en uitzichtloos. Je mag de Heere vragen. Ja, daar ging het over in groep 3 gisteren. Jongens en meisjes, waar mag je nou om vragen? Of de Heere je helpt op school. Jongeren, of die je helpt bij examens waar je misschien wat tegenop ziet. Of de Heere je helpt bij zorgen. In je huwelijk, in je gezin, bij je werk. Allermeest. Laat nou dit ons gebed zijn, om uit de gevangenis van zonde en dood gevoerd te worden. En als je niet meer weet wat je bidden moet, mag ik het nog een keer zeggen, laat aan je lege handen maar zien. Zucht tot God, die elke zucht hoort. Vraag het maar, leer mij bidden. Doe het in belijdenis van zonde en schuld, van je doenwaardigheid. Doe het met de woorden van de tollenaar, wees mij zondaar. Zondares genadigd. Doe het als de gemeente van Jeruzalem. Een gedurig, voortdurend, intens, vurig gebed. Doe het. Straks horen we dat het nacht is. En ze zijn nog steeds aan bidden. Jongeren, code 5015. Dat heb je nodig. Begrijp je dat? Zo noemde eens iemand het. Code 5015. En hij bedoelde Psalm 50, vers 15. En daar staat: en roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Code 5015. Dat heeft de Heere gezegd. Je mag met zijn eigen woord tot die eeuwige heilige God gaan. En roep mij aan. In de dag der benauwdheid maak je maar klein. Zoek maar een stil plekje. Buig je knieën. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En kinderen, als nou koning Herodes om het hoekje had kunnen kijken. Dan zou die geschaterd hebben van het lachen. Wat een dwaze. Wat niemand zou zijn plan kunnen verhinderen. Maar ook als de Joodse raad. Al die wijze mannen met al hun vromigheid. Die zo mooi konden bidden. Het eens gezien hadden, ze zouden een hoofd geschud hebben. Dwepers, zo hoeft het niet hoor, die bedelaars. Lieve gemeente, zou je je nou thuis gevoeld hebben bij dat bedelaarsvolk? Die nou niets hebben, voor wie alles vastloopt. En die toch op hoop tegen hoop het verstaan. Een gedurig gebed tot God, gevouwen handen. Laten we zo het nieuwe seizoen ingaan. Voor tijd en eeuwigheid, voor gewas en arbeid, voor je ziel, voor de prediking, voor de gemeente, voor Gods kerk, voor zijn koninkrijk en de groei daarvan. Een gedurig gebed tot God, op hoop tegen hoop. Want onze God is een horend God, een verhorend God. Het wonder wordt steeds groter. Als je daar iets van leren mag. Als je daar iets van ervaren mag. En dat gaan we horen. Onze derde gedachte. Een goede tierenhanden. Maar eerst zingen we met Psalm 3. De versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt. En 3, ik lag en sliep gerust. Psalm 3, vers 2 en 3. drieërlei handen, we hoorden van grijpende handen, van gevouwen handen, van goede tierenhanden, grijpende handen, handen van Herodes, onze handen van nature, gevouwen handen, God geven het vandaag en in het nieuwe seizoen, maar o wonder, nou zijn er bij de Heere goede tierenhanden, goede tierenhanden. En daarom loopt zo heerlijk af. En zie, schrijft Lucas in vers 7. Let op, nu gaat het gebeuren. De bevrijding. En die komt niet van beneden, maar die komt van boven. Zo wil de Heere werken. Een wonder van God. Is dat nou tot ergernis, gemeente? Of tot troost? Als je jezelf altijd nog dacht te helpen. Het klopt niet. Je komt niet uit de gevangenis, echt niet. En als het nou niet gaat, ik heb een troostwoord voor u. Het komt van boven. En zo wordt een zondaar verblijd en verlost bij aanvang. En elke keer opnieuw en zie, vanwege die goede tierenhanden, vanwege het werk van de eeuwige drie enige God, en zie, dan staat er heel veel. En we wijzen het maar heel kort aan. De kinderen weten het wel, hè. Dan stuurt de Heer een engel. Had de Heer het niet anders kunnen doen? Zeker. Zeker. Hij had al die soldaten kunnen laten sterven. Hij had een aardbeving kunnen sturen. Dat doet de Heer straks. Handelingen 16. Maar dit is nou Gods raad. Hij stuurt een engel. Zo'n lichtende gestalte. Die afdaalt uit de hemel. En dat moet zo'n oneindige troost geweest zijn voor Petrus. Want hij heeft vaker engelen gezien bij zijn meester. In Gethsemane. En van hem werd gezien een engel die hem vertroostte. Dat was van de Heere Jezus in Gethsemane. Dat heeft Petrus gezien. Maar nou komt er een engel voor hem uit de hemel der heerlijkheid. En zie, een engel stond daar en een licht scheen in de woning. Zijn gevangenis. Sommigen denken de hele gevangenis. Hij heeft er een poosje moeten wonen, zeggen andere verklarers. Nou, doet er niet toe, gemeente. Het gaat om dat wonder. En dan slaapt Petrus zo diep, dat die engel op zijn zijde, op zijn heup moet slaan. Om hem wakker te maken, wakker te schudden. Petrus, wakker worden. En als zijn ogen opengaan, Petrus, sta haastiglijk op. Dat fluistert die engel niet. Wel nee, dat zegt hij. Die soldaten die zullen wakker worden. Nou, daar zorgt de Heere wel voor. Zoals een kind het gisteren op school zei in de klas. De Heere houdt ze slapend. Ja, dat is het, hè. En Petrus wordt wakker gemaakt. Sta haastelijk op. En dan die kettingen nog, hè? Wel nee, jongens en meisjes, en zijn ketenen vielen af van de handen. Zo werkt nou de Heere. Hoor je het, zondaar? Als je nou jezelf niet kan verlossen en van de boeien van de zonde en de macht van de dood en van de hel. En als alles zegt, voor jou kan nooit meer. Het is maar één wenk van Gods alvermogen. En zie, zul je er nou om smeken, gedurig, voortdurend in het nieuwe seizoen, want je ziel moet geborgen worden. Dan één wenk van zijn alvermogen. En die ketenen vallen af. Hoor je dat, kind des Heren? De oefeningen van het leven des geloofs. Waar kun je weer geketend zijn, hè? Één wenk van Gods alvermogen. Blijf maar liggen aan de troon van genade. Wees maar zo'n smekeling. Als het je zo knelt. En als je niet weet hoe het moet. En de ketenen vielen af van de handen. En de engel zegt nog meer om God u. Die goddel die om je middel is, die moet je gebruiken. Trek je kleed omhoog. We gaan. Trek je kleed omhoog. Doe de gordel daaromheen. Doe je schoenzolen, je sandalen aan. En Petrus die doet het. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om. en volg mij. Ik vind het zo teer, gemeente. Het is koud zeker buiten. Ja, dat ook. Het is nacht. En dan kan het in het land van de Bijbel stevig afkoelen. Maar het is veel teerder. Mijn kind. Zegt de hemel, mijn kind. Je jas nog. Zoals een moeder dat zegt. Tegen jou misschien. Vergeet nou je jas niet. Het is koud buiten. Mooie weer is toch weer wat voorbij. Zo zegt de hemel het. Zo zegt de Heer het. Zo zorgt God voor zijn kinderen. Mijn kind. Je jas nog. Kom, kinderen des Heren. Ken je dat zoete leven bij tijden? Als je nou terugkijkt. Hoe de Heer nou gezorgd heeft. Tot in de kleinste dingen. Bij alles wat je wedervaart. Mijn kind. Je jas nog. Daar gaat hij. Gemeente, dan moet je maar zeggen tegen de Heren. Wij brengen er weinig van terechte. Wij zijn zo slordig hè, in onze godsdienst, in onze ijver, in onze gebeden. Wij zijn zo slordig hè. Is dat ook wel eens tot last? Hier staat een dominee die het voortdurend moet zeggen. Heer, ik breng er zo weinig van terecht. En het is wel eens tot last en het heeft ons zo geraakt. Hoe nu de hemel zorgt. En dat voor al bederfers. Beleid het maar. O, die trouwe vaderhand. Waar ben je toch gelukkig, gemeente. Hij zorgt voor u. Ook in het komende seizoen hoor. Bekommer je nou niet te veel over de dingen. Ware pelgrims naar Sion. We kunnen overal over wakker liggen. Ga nou maar slapen. Zoals Peter sliep. En hij zorgt voor u. En daar gaat hij. Hoeft hij alleen maar te volgen. En uitgaande volgde hij hem. Dat is die engel in opdracht van de hemel. En Petrus denkt dat hij droomt. En Petrus denkt dat hij droomt. Het was alsof we droomden. Zo kwam het volk eens uit Babel. Zo gaat de kerk uit de kerk. Zo zal de Heere voor zijn kinderen zorgen. Zo zal het ook zijn, pelgrim. Als je nou dit tranendal gaat verlaten. Als je nou voor eeuwig de gevangenis mag verlaten. Misschien met veel vrees. Maar de hemel zal leiden door de doodsjordaan. Tot de straten van het hemelse Jeruzalem. Het is waar hoor. Hij zorgt voor u. En dan doet de Heere geen half werk. Ze komen door de eerste en door de tweede wacht. Slapen die soldaten? Nee, maar ze zien niets. God zorgt ervoor. En ze komen bij de ijzeren poort. Die is goed gesloten natuurlijk. Maar die gaat open. Die naar de stad leidt. De welke vanzelf hun geopend werd. Die engel hoeft er niet aan te zitten. Wel nee. Dat doet nou de Heere. Zo wil de Heere een zondaar verlossen. Zo wil de Heere zijn kerk er weer eens uithalen. Zo zorgt God. Zo zal hij leiden naar zijn raad. Gemeente, God geven te ondervinden. En uitgegaan zijnde gingen ze één straat voort. En terstond scheidde de engel van hem. En dan is het eigenlijk alsof Petrus pas wakker wordt. Hè? Dan komt hij tot zichzelf. Nu weet ik waarachtig, zegt hij. Dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes. En uit al de verwachting van het volk der Joden. Die dachten dat hij gedood werd. Die dachten dat er een mooi schouwspel kwam. Hij heeft mij verlost. Daar heeft hij denk ik eventjes gestaan. Wonderlijk hè. En als hij alles overlegd had. Ja, het is zo'n wonderlijke tekst eigenlijk. Zie hem daar staan. Kind en knecht van God. Wat is die gelukkige. Misschien heeft hij even opgezien. Heren, dat is nou uw werk. Weet u nog van me af? En dan gaat hij. Waar moet hij naartoe? Nou, dat weet hij. Hij gaat naar het huis van Maria. Waar vermoedelijk de gemeente samenkwam. De moeder van Johannes Marcus. Die later met Paulus meegaat en Barnabas op de eerste zendingsreis. Ja, gemeente, dan volgt er nog iets. Wat mij betreft had de geschiedenis kunnen eindigen, mag u best weten. Want dan komen we weer bij wie wij zijn. Dat is eigenlijk weer beschamend. Petrus klopt aan de deur. Nou schrikken. Al die mensen, ontzaggelijk, komt daar Herodes nou alweer? Ze zijn aan het bidden om een wonder. En dan wachten ze natuurlijk op de vervulling van het gebed en de verhoring. Nee, dan zijn ze alleen maar bang. Ze sturen een klein meisje. Of zou het een meisje geweest zijn, wat zei ik, zal wel gaan. Dat zou goed kunnen. Een dienstmaagd, maar het woord wat gebruikt wordt is meestal het woord in het Grieks wat betekent een jong meisje. Het is naagd, jongens en meisjes, maar het meisje is er nog wel bij, hè? Ja, meisje is er nog bij. Want er wordt gebeden in de kerk. Heb jij ook dat verlangen? Heb jij ook dat verlangen? Een verjaardag mag best laat worden. Maar een kerkdienst is eigenlijk altijd al te laat, hè? Gemeente, wat moesten we ons vaak schamen, hè? Ben jij er ook graag bij? Bij het bidden en bij het zingen. Al begrijp je nog lang niet alles. Rodé, zo heet dat meisje, heeft de spanning gevoeld. Heel voorzichtig gaat die tussendeur open. Wie is daar? Ik ben het, zegt Petrus. En van blijdschap vergeet ze die deur te openen. Een gebedsverhoring, maar ze geloven het niet. Ze vergeten de deur te openen, zegt de verklaarder, om de gebedsverhoring binnen te laten. Kan niet. Je raast, Rodé. Je hebt het in je verbeelding gezien. Maar hij blijft kloppen. Gemeente, herkent u dat? Wij vergeten de deur open te doen. Wij vergeten dat er een goede tieren God is. We hebben zulke slechte gedachten van de Heer. We denken het voor ons kan nooit. Dat is onmogelijk. Zul het niet meer denken. Zul maar bidden. Opdat de Heer u verhoren zou. En dan wordt ten laatste Petrus binnengelaten. En dan mag hij alles vertellen. Ja, dat is toch wel weer heerlijk. Dan mag hij vertellen wat God gedaan heeft. Dat staat er. Hij wenkt dat zij zwijgen zouden. En toen vertelde hij hoe bang hij geweest was en hoe moeilijk het allemaal was. En hoe het helemaal fout zou gaan met de gemeente als hij er niet meer... Nee. Verhaalde hij hun vers 17 midden hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En hij zegt, boodschap dit aan Jacobus. Er is nog een Jacobus en die was er niet bij vermoedelijk. Zeg het ook aan deze Jacobus en de andere broederen die er ook niet bij zijn. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. Dan wordt God groot gemaakt. Het is een gezegende biddag geweest. Al waar velen vergaderd waren en biddende, vers 12 het slot. Het is een gezegende biddag geweest. En Petrus mag verhalen wie God is. En als de Heere nou in je leven kwam, pelgrim naar Sion, kun je vertellen hoe dat gegaan is. Doe je het ook nog wel eens? Dan is er nog wel eens de vreugde van die goedertieren handen van die eeuwige God. God hoorde en hij deed komen en de Heere schenkt het. Ook in het komende seizoen waar we vandaag allermeest om smeken. Dan nog een paar dingen, hoe loopt het nou af? En toen, nou ja, een paar dingen. Jongens en meisjes, gemeente, alle vijanden van Gods kerk en kinderen die worden beschaamd. Dat kan lang duren, hè. Soms denk je, doet de Heere dan niet? Kan dan zomaar alles over straat gaan ten oneer van de eeuwige God? Moeten Gods kinderen er nou zo diep door? Veracht en gesmaad. Er komt een tijd van de afrekening. Herodes, zijn feestdag valt in duigen. Wat zal die boos geweest zijn? Wat een opschudding toen die cel leeg was. Alle 16 wachters die worden scherpelijk ondervraagd. En er staat, ze worden weggeleid. Dat is een staande uitdrukking onder de Romeinen. Er moeten 16 mensen sterven. 16 soldaten voor wie het eeuwigheid wordt. Ze worden allemaal vermoord. Zo zijn de wetten. Satan is een harde meester. Satan is een harde heer. Ik ben bang van hem. Bent u er ook bang van geworden? Zelf vertrekt Herodes haastig uit Jeruzalem en hij spreekt. spoedt zich naar Caesarea. Wat een schande. Wat een afgang. Dat zijn de vijanden. En dan de gemeente van Jeruzalem. Ja, die blijft achter. Ze hebben misschien wel gezongen van Gods trouw en goedheid. Niet te hard zingen. Ja, dat hebben ze misschien vaak gezegd, want de muren hebben oren. Maar ik geloof dat ze toen gezongen hebben. Want groot is Heere Majesteit. O, wat een onbevattelijk wonder. De levende God, goede tieren Vader, milde zegenader. Stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Zo trekt de kerk voort, gemeente door kwaad gerucht en goed gerucht. Zo gaat de kerk verder. De Heere geeft wel ook onder ons. Dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Dat er nog velen worden toegebracht. Tot de gemeente die eeuwig zalig wordt. En Petrus, ja, nog iets over Petrus. Jongens en meisjes, de reis van Petrus gaat weer verder. Altijd weer verder. Dat is zo verschillend in het leven van de bruidskerk. Soms mogen ze zonder vragen de weg vervolgen en weer dienen. Zo is het ook met Petrus gegaan. Hij vertelt wat er gebeurd is, dat is het eerste. En dan gaat hij weer verder, dat is het tweede. Denk ook dat er een heimwee geweest is. Misschien heeft hij nog gedacht aan zijn medebroeder Jacobus. Misschien een ogenblik in zijn hart gevoeld. Jacobus mocht zijn ogen hier op aarde sluiten. Weten we het nog? Om ze voor eeuwig open te doen. In het thuisland. In het vaderland. Waar Jezus is. De grote voorbidder, waar we vanmiddag bij bepaald zullen worden. En voorspraak bij de Vader. Lieve gemeente, en waar hoort u nabij? En waar hoort u nabij? Amen. Wij zingen tot slot Psalm 33, het tiende vers. 33, vers 10 is onze slotzang. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.